Goedemorgen allemaal. Ik wil met u het woord van de Heere God openen. En ik wil twee schriftgedeeltes met jullie lezen. In de eerste plaats een gedeelte uit Johannes Evangelie. Johannes hoofdstuk 1, de welbekende proloog, het eerste begin. Johannes 1, vanaf vers 1. Daar lezen we de volgende woorden. In het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes, en hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld en de wereld is door hem ontstaan en de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden, het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, hij was het van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden, want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen en wel genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven. De genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover. En dan ga ik met u naar Micha, het Oude Testament. Micha, hoofdstuk 5. Vers 1 tot en met vers 5. Micha 5, 1 tot en met vers 5. Na Jona vindt u Micha. Dat gaat over de geboorte van de Messias en zijn koninkrijk. Dus Micha 5. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Ze zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Hij zal vrede zijn wanneer Assur in ons land zal komen en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan en 8 vorsten uit de mensen. Zullen het land van Assur wijden met het zwaard, het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur, wanneer die in ons land zal komen en wanneer die ons gebied zal betreden. Tot zover. We hebben al 2 keer een gedeelte van Micha bekeken met elkaar. De vorige keren dat ik bij u was. En nu samen een 3e keer en zijn we toe aan Micha 5. Al een voorschot op het kerstgebeuren binnenkort. Micha, zijn naam betekent, zoals u nog wel weet, wie is gelijk aan de Heere? Wie is er gelijk aan de Heere God? De God van Israël, de schepper van hemel en aarde. Hij is met niets en niemand te vergelijken. En die boodschap moest Micha brengen aan Israël, want ze hadden weer de afgoden binnengehaald, zoals ze zo vaak hadden gedaan. En zij bleken dus God in te wisselen voor een afgod. Dat is natuurlijk wel heel pijnlijk en vernederend voor de Almachtige. Micha spreekt heel duidelijk in het hele boek over Gods goedertierenheid. God is goed. Zo goed dat hij opnieuw iemand stuurt. En Micha is de 3e na Obadja en Joël voor Juda die moet verkondigen dat Gods geduld wel groot is, maar ook een einde kent. Gods goedertierenheid. Zitten we ongeveer 740 tot 700 jaar voor Christus. Materiële voorspoed, maar helaas afgodendienst. Dat zien wij ook in onze tijd. Nu de ene economie weer booming is en de huizen uit de grond gestampt worden. Dat is geen garantie dat men ook weer opnieuw de Heere God gaat zoeken. Integendeel. Want we kunnen het zelf heel goed. We zijn zelf in staat om de dingen te regelen en goed te regelen. En dus we hebben niemand nodig. Wel worden de afgoden binnengehaald op alle mogelijke manieren. Occultisme, spiritisme, New Age gedachten. Zijn bij duizenden mensen aan het binnenkomen. Hekserij is in Nederland weer heel populair. En al die dingen, die haalt men binnen. Maar de Heere God, de ware God, daar wordt ten diepste niet naar omgekeken. Nou, dat is Micha. Dan denken ze. De profetie van Micha. God zal oordelen, maar vergeving wordt wel aangeboden. We hebben dat de vorige keer al gezien. Ik ga er even snel doorheen. Het aanstaande oordeel benoemd, hebben we gezien in de eerste 3 hoofdstukken. Nu zijn we bezig met de latere zegen beloofd in Micha 4 en 5. God belooft ondanks alles toch zijn zegen. Want God blijft wel trouw aan zijn afspraken en aan zijn verbond. Ook als het volk van Juda en Israël daar niet naar luistert. God blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij nou eenmaal niet. Dat is een van de weinige dingen die hij niet kan. Zichzelf verloochenen. Dus zijn afspraken niet nakomen. Wij vergeten onze afspraken gemakkelijk. En als er beloften zijn, ook na de beterschap na een ziekte, dan wisselen we die vaak niet in, want dat zijn we weer gauw vergeten. Want het gaat allemaal weer goed. Maar God houdt zich aan zijn afspraken. Dan de tegenwoordige ommekeer bepleit in de laatste hoofdstukken, maar dat komt een volgende keer. De latere zegen beloofd. Dat zijn de kenmerken van het koninkrijk en wat vooraf gaat aan dat koninkrijk. En daar gaan we nu mee bezig met B. De komst van de verlosser. Nou, dan zijn er 3 tegenstellingen die we hier in dit stukje vinden. Die gaan we vanmorgen centraal stellen. Dat is klein en groot, dat is tijd en eeuwig, of eeuwigheid, en vijand en verlossing. Dat komt in Micha 5, vers 1 tot 5 terug. Dus eerst klein en groot, dan tijd en eeuwig, en tot slot vijand en verlossing. Klein tegenover groot. Bethlehem. Hoofdstuk 5, vers 1. U, Bethlehem Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Een onbeduidend plaatsje in Juda zal de geboorteplaats worden van de Messias. In Genesis 3, vers 15 wordt al beloofd dat het zaad van de vrouw het zaad van de slang zal vermorselen. Toen de zonde de wereld binnenkwam, en dat is een prachtige schepping van God, die volmaakt was, en waar we nu geen notie van hebben. We genieten nu al van die gevallen schepping in de herfst. Prachtige kleuren, maar wat de volmaakte schepping is geweest, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Onnoemelijk groots, volmaakt en mooi. En dat zal straks weer zo zijn. In de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop dan eindelijk weer gerechtigheid wordt. Maar er kwam, de mens viel in zonde door de Satan te geloven in plaats van God. Maar God in Genesis 3, vers 15, gelijk gaf die moederbelofte, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang, het zaad van de slang vermorselen. Dat zal gebeuren. En Israël heeft dat altijd, Juda heeft dat altijd verwacht. En wat hebben ze eeuwenlang moeten wachten? En hier is een profetie, een belofte van God. Waar het zal gebeuren. In Bethlehem, Ephrata. Een klein plaatsje destijds. Nu wonen er zo'n 30.000 mensen. Maar toen waren ze te tellen bij de duizenden, nauwelijks. Maar in ieder geval, dat plaatsje, in het kleinste geslacht van Juda. Duizenden, maar het kleinste ervan, daar kwam juist de Heer Jezus Bethlehem broodhuis. Letterlijk betekent het eigenlijk, lechem is eigenlijk vlees. In de oudheid was vlees en melk het voedsel. En later kreeg het een bredere betekenis, want toen werd brood veel meer het hoofdvoedsel. Vandaar. Op heuvels gelegen, 850 meter hoog, iets hoger dan Jeruzalem, ligt daar Bethlehem in het zicht. Stamvader is Juda, duizenden van Juda en David was natuurlijk de voorvader van onze Heer Jezus Christus. Hij wordt genoemd de zoon van David. Het was heel klein. Nu, we zien door de hele Bijbel heen dat God oog heeft voor het kleine. Wij mensen zijn van nature geneigd om het kleine over het hoofd te zien. Kinderen zien we vaak letterlijk over het hoofd, maar ook figuurlijk. We hebben weinig of geen aandacht voor hen. Zoals de discipelen deden toen de kinderen bij de Heer Jezus kwamen, ze stuurden ze eenvoudig weg. Dit zijn grote mensenzaken. Geen kinderen, alsjeblieft. De Heer Jezus zegt, verhinder ze niet, laat ze tot mij komen, die kleine kinderen, want voor zodanige is het koninkrijk Gods. Met zodanige instelling, vertrouwend, gelovend, eenvoudig gelovend, niet redenerend, maar gewoon erop afgaan dat vader of moeder je wel zal vangen als je een paar treden van de trap je naar beneden laat vallen. Dat is geen enkel punt. Zij vertrouwen eenvoudig en in dat opzicht zijn kleine kinderen voor ons een groot voorbeeld. Het kleine wordt door God niet over het hoofd gezien. Hij heeft juist oog voor het kleine. Als Paulus later in de Korinthebrief schrijft, wat God kiest, wat Gods liefde, waar Gods liefde in het bijzonder voor bestemd is, dan is dat bij wat bij mensen die in acht is. Niet bij de wijze, niet bij de invloedrijke, maar juist bij de arme mensen. Bij de mensen die openstaan om iets te ontvangen en die niet genoeg hebben aan zichzelf. Voor hen is God er. Het kleine, en dat moeten wij leren. Als wij de Heer Jezus kennen, dan zal het ook gebeuren als het gezond, geestelijk gezond met ons leven is, dat wij oog krijgen voor het kleine en voor het zwakke. Dat wij niet alleen gaan voor het machtige en het grote waar je vaak in teleurgesteld raakt. Maar ook je oog hebt voor het kleine, het zwakke en het verachtelijke. Wat meestal over het hoofd wordt gezien. Grondgebied is Ephrata, dat betekent vruchtbaarheid. Daar liepen duizenden schapen. En de meeste van die schapen zouden in de tempel gebruikt worden als offerlam. Ze werden daar grootgebracht, rondom Bethlehem. Groeiden ze, graasden ze, totdat ze geofferd werden in de tempel. De Heer Jezus kwam in het broodhuis, in het vleeshuis, letterlijk eigenlijk. En hij zou ook als het offerlam van God, het lam van God, dat de zonde van de wereld zou wegdragen. Daar is hij gekomen, heel symbolisch, op die plek. zodat hij ook het offer voor u en mij zou zijn. In eerste plaats natuurlijk voor Israël. Eerst de Jood, dan de Griek. Maar ook voor ons. Dankzij Gods ontfermende grootheid en genade. Efrata. Vruchtbaarheid. Nou, groot is zijn naam, want hij zal een heerser zijn in Israël. We hebben gelezen in Johannes 1 dat hij kwam tot het zijne, tot Israël. En de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat moet dat pijnlijk zijn geweest voor de Heer Jezus Christus? Wat moet dat pijnlijk zijn geweest voor God de Vader? Dat hij tot de zijne kwam die hem het dichtst bij stonden, die het meest na aan het hart lagen, het uitverkoren volk, en dat zij hem gewoon hebben afgewezen. Enkelingen niet, maar het volk als zodanig in zijn geheel hebben niet gehoord, hebben niet geluisterd, hebben Jezus niet erkend als de Messias. En nog steeds in grote delen van het volk willen er niets van weten. Dat is toch wel heel moeilijk en pijnlijk geweest. Maar zijn naam is groot. Terwijl hij zo klein als een baby geboren in de schoot van Maria heel klein geweest is, maar zijn naam is en was groot. We weten dat de Heer Jezus, zoals hier ook staat, zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af, zegt het laatste stukje van vers 1 van Micha 5. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid, de tweede persoon in de Godheid, de Zoon. Zo hoog verheven bij de Vader, in de hemel, in de heerlijkheid. En dan afdalen in de kille, koude, zondige wereld waar hij de schepper van is geweest. Dat is toch haast niet voor te stellen. Zo groot werd zo klein en dat kleine werd weer groot. En zal straks bij zijn tweede komst de naam aller namen hebben. Ook hier op de aarde zal hij regeren en laten zien dat hij een heerser is. Zijn oorsprong is van eeuwig. De schrift zegt heel duidelijk dat een ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden. En een ieder die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Dat is de regel voor u en voor mij. Dat wij onszelf onder de machtige hand van God vernederen. Opdat wij zullen dienen, hem en de naaste. En straks pas, geduld nog even, straks verhoogd zullen worden. En die plek gegeven worden die wij hebben niet verdiend, maar die ons toekomt door genade. Dankzij Jezus Christus. Klein en groot. Tijd tegenover eeuwigheid. Ook dat zien we in dit gedeelte heel goed. De tijd is beperkt, is onvolmaakt. En is vol van onvrede. Mede doordat in de tijd de zonde kwam. Want anders was dat niet gebeurd. De tijd is beperkt. En dat is heel goed voor ons mensen, omdat ze af en toe heel goed te voelen. Dat wij tijdelijk hier zijn. Want als we gezond zijn, als het ons goed gaat, als het voor de wind gaat, dan vergeten we God te danken voor alles goede. Zijn er tegenslagen, dan, ja, dan bidden we misschien eens. Of wij misschien veel, maar mensen in een crisistijd bidden veel sneller. En in de oorlog zaten de kerken vol, zoals we weten. Maar als het goed gaat, wordt God nog gedankt, nog gezocht. De tijd die wij hebben en krijgen in deze wereld, we weten ook niet hoe lang dat zal duren. Die is beperkt. En alles wat wij doen in die tijd is onaf. Is onvolmaakt. Dat is wat de schrift heel duidelijk verwoordt. Daarom is de tijd ook onbevredigend. Is vol van menselijk falen. Want door de zonde hebben we als het ware een gat in ons hart wat niet gevuld wordt, wat niet gevuld blijft. Wat met materiële, stoffelijke dingen niet gevuld zal zijn, nooit en te nimmer. Ook niet in deze decembermaand, met de decembermaand in het zicht en alle cadeaus en alle dingen die men weer gaat aanschaffen. En tijdelijk even bevrediging geeft, maar het is allemaal lood om oud ijzer, bij wijze van spreken. Het vult allemaal helemaal niks op. Gat in het hart en de leegte in de ziel. Prediker 3 zegt vanaf 11 tot 14 dat God de mens geschapen heeft met de eeuw in zijn hart. En daarom zijn mensen ten diepste toch altijd in de tijd, hebben ze behoefte aan de eeuwigheid. Het is die vreselijke theorie van de evolutietheorie, die satanische theorie kan ik u wel zeggen, die God aan de kant schuift, God van zijn eer berooft als schepper en die de mens op de troon zet. En die de mens ook helemaal doet geloven dat hij een tijdelijk wezen is, dat er met de dood alles is afgelopen. Dan moet je dat hart van jezelf toch wel tot zwijgen brengen. En je geweten ook. Anders kun je dat nooit geloven. Want diep van binnen heeft diep van binnen, soms is het wel heel erg diep weggezakt, heeft een mens meegekregen dat hij de eeuwigheid in zijn hart, hij verlangt naar de eeuwigheid. Hij verlangt naar een doorleven. En naar een eeuwig leven. Want daartoe is de mens ten diepste ook geschapen. En ieder mens probeert dat op zijn eigen manier weer in te vullen. We hebben iemand in ons dorp, en dat noemen wij onderling, mijn vrouw en ik, noemen dat onderling een paradijszoekster. Want die heeft om de haverklap voor het raam weer een andere creatie staan. Dan grote potten, dan grote planten, dan kleine dit. Dan kleine... Voortdurend aan het veranderen, voortdurend aan het zoeken naar rust. Voortdurend aan het zoeken naar een veilige plek. Naar een soort paradijsje. Er zijn mensen die voortdurend hun tuin ook veranderen. Die voortdurend die tuin willen hebben tot een hof. Een hof van Eden. Om tot rust te komen. Om een stukje eeuwigheid terug te krijgen wat we verloren zijn geraakt. Tijd. We zijn mensen van de tijd. En de Heer Jezus kwam in die tijd. Die gekenmerkt wordt dus door beperktheid, door onbevredigendheid. En hij als volmaakte kwam in die tijd. Dat botste natuurlijk langs alle kanten. Dat kon niet anders. Wat moet hij afgeleden hebben vanaf het eerste moment? Als kind al. Als tiener. Als volwassene. Want hij wist van een ander leven. Wat wij niet kennen nog. Op die manier. De tijd. Eeuwig, onbeperkt, volmaakt en volle vrede. We weten ons niet, ja, we kennen die woorden en we weten eigenlijk niet goed waarvoor die staan. Wat is het nu om onbeperkt te zijn? Geen tijd meer te hebben, we leven met de klok. Elke dag weer opnieuw. Dan is de tijd voorbij, over en uit. Dan is ook de onvolmaaktheid achter de rug. Dan is het volmaakt. Er is geen zonde meer. Er zal geen egoïstische houding meer zijn. Er zal geen... Het is niet voor te stellen. Er zal volle vrede zijn. Volle vrede. De drie-enige God staat daar garant voor. De Zoon die in de tijd komt is de Christus van de eeuwigheid, Johannes 1, vanaf vers 1. God in eigen persoon. En er staat dan heel duidelijk dat hij hen leiden zal, hier. Hij zal hen, vers 3, hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Dat is zijn verlangen naar Israël toe. Israël zijn de schapen, hij is de herder, hij wil ze wijden, hij wil ze leiden, hij wil ze voeden, hij wil ze voorgaan. En dat hebben ze niet gewild. En nog steeds wil Israël voor zichzelf zorgen. Dat wordt wel moeilijk. En dat gaat steeds moeilijker worden in de eindtijd. Ik weet niet of u het gelezen hebt, maar over groot gesproken. De wapenwedloop tussen Rusland en het Westen lijkt wel weer helemaal terug. Rusland maakte vorige week bekend zijn nucleaire arsenaal uit te breiden met de RS-28 Sarmat, een intercontinentale ballistische raket die de veelzeggende bijnaam Satan 2 draagt. Zo groot is hij en gevaarlijk. Een raket heeft genoeg kracht om heel Frankrijk in één keer weg te vagen. De Russische president Vladimir Poetin ziet zijn land omsingeld door de NAVO, terwijl de verdragsorganisatie ook raketonderscheppingssystemen, die volgens de VS gericht zijn tegen Iran, in voormalige Oostbloklanden stationeert. Kortom, Rusland voelt zich bedreigd. En dat merk je aan alle kanten. Ze zijn in Syrië heel actief. We hebben daar de VS buitenspel gezet. Weet u, in Iran, Perzië, het vroegere Perzië, in Perzië, Iran, hebben ze het schaken uitgevonden. In Rusland hebben ze het schaken geperfectioneerd. En als er één kan schaken, dan zijn dat Russen. En Poetin is een meester in het schaakspel. En hij weet het zo te spelen dat heel de Verenigde Staten buitenspel is gezet. Obama en Clinton hebben zich helemaal verkeken. Ze hebben het daar helemaal verloren. Poetin heeft daar het voor het zeggen. De raket, nog even af te maken, de raket weegt 100 ton en wordt gelanceerd vanuit ondergrondse silo's. Het wapen kan volgens het Russische ontwerpbureau Makiev een afstand van 11.000 kilometer overbruggen met een snelheid van 24.500 kilometer per uur. De afstand Moskou-Amsterdam wordt in nog geen 8 minuten afgelegd. Een RS-28-raket draagt 10 kernkoppen, elk van 1 ton, en beschikt over tal van elektronische snufjes om raketonderscheppingssystemen op een dwaalspoor te brengen. De explosieve kracht van één raket is groot genoeg om een gebied de grootte van Frankrijk te vernietigen, al dus Sputnik Nieuws. De eerste Satan 2 komt in 2018 in dienst. We dachten dat de wapenwetloop voorbij was, na de val van de muur. En we dachten, en velen dachten al, voortekenen van het vrederijk. Maar dat was dus allerminst niet het geval. Het is weer helemaal terug. En gevaarlijker dan ooit. En grootser dan ooit, lijkt het te zijn. God komt in de tijd, de eeuwige. En straks zorgt God ook voor zijn schepping. Als die bedreigd wordt en als die kapot gemaakt wordt, dan zal God op het hoogtepunt van alles weerkomen. Voor die tijd worden natuurlijk wij thuis gehaald, want de opname zal daarvoor plaatsvinden. Maar bij de tweede komst van de Heer Jezus voor Israël zal hij de vijand vernietigen met de adem van zijn mond. Dat is nog wat anders dan zo'n Satan. De adem van zijn mond zal de vijand vernietigen. Vijand tegenover verlosser. We hadden het er al even over. Maar hier zien we dat ook staan. Hij zal vrede zijn, vers 4, Micha 5. Wanneer Assur in ons land zal komen, de vijand, en wanneer hij onze paleizen zal betreden, zullen wij tegen hem 7 herders doen opstaan, 8 vorsten uit de mensen, en ze zullen het land van Assur weiden met het zwaard. Het land van Nimrod met getrokken zwaarden. Zo zal hij ons redden van Assur. En wanneer hij ons gebied zal betreden. De Heer Jezus, bij zijn tweede komst, wanneer hij niet meer komt om zichzelf te geven als een lam ten slachtoffer, maar komt als de leeuw van Juda om de vijand te verslaan. Wat hier nog in één gedeelte wordt genoemd, daar ligt eigenlijk eeuwen van tijd tussen. Dat noemen we het profetisch perspectief. Teksten die vlak naast elkaar staan in het Oude Testament, daar zitten soms hele tijden tussen, eeuwen. En dat is bij de eerste en de tweede komst van de Heer Jezus ook het geval. Israël had voortdurend te maken met vijanden. Assyrië, Babylonië, Romeinen, tegenwoordig de Palestijnen, de hele omgeving, de Arabieren. Iedereen is vijand van Israël. En ook in het Westen neemt het antisemitisme geweldig grote vormen aan. Steeds meer. Het is een geestelijke strijd. Achtergrond is weer opnieuw het zaad van de vrouw en het zaad van de slang die hier een rol in spelen. Christus Jezus zal de verlosser zijn. De eerste komst was de kruis en de opstanding. De tweede komst zal zijn zijn heerschappij en het oordeel. Weet u, de allergrootste vijand van de mens is niet de vijand van vlees en bloed. Dat weet u, hè? Wie de grootste vijand is. Dat gevecht vindt plaats in de hemelse gewesten. Dat is de onzichtbare vijand. En daarna is ons hart, ons boze hart, ons natuurlijke hart onze grootste vijand. En niet de vijand buiten ons. Want waarom kan Satan invloed uitoefenen in onze levens? Waarom kan de wereld zuigen met haar wervende, trekkende kracht? Omdat ons hart van nature boos is. En hangt en verlangt naar zonde. Toch? Dat heb je toch wel ontdekt? In je eigen leven, hoop ik. Maar wie in Christus Jezus opnieuw geboren is, die is een nieuw mens. Dat betekent niet dat je niet meer kunt zondigen. Maar dat betekent wel dat je overwinning kunt halen over de zonde. Opstandingskracht van de Heer Jezus maakt dat maar mogelijk. Maar wees bedacht op die vijand in je. Want als je die niet overwint, in de kracht van de Heer Jezus Christus, door de Heilige Geest en door zijn woord, dan kan de wereld en de Satan altijd nog een aanknopingspunt vinden hier van binnen om ons mee te sleuren op de een of andere manier. Ook in valse leer, ook in het volgen van valse profeten, valse leraars, die in de buitenkant geweldig lijken te klinken, maar niet overeenkomstig de openbaring van het hele woord van God spreken en werken. Dus de grootste vijand zit binnen. Dat moeten we, en daarom moest de Heer Jezus bij zijn eerste komst 100% leven naar Gods wil en de wet vervullen tijdens zijn leven. Helemaal sterven aan het kruis om onze zonden en ongerechtigheden mee te nemen. En totaal weer opstaan uit de doden om ons te kunnen rechtvaardigen bij God. Zijn leven, zijn sterven en opstanding zijn alle drie even belangrijk. Want als één van die drie ontbrak, zouden wij nog reddeloos verloren gaan. Hij heeft voor mij de wet vervuld, voor mij mijn schuld gedragen en voor mij de gerechtigheid verworven. Onthoud dat goed. Dat is van uitermate groot belang. En daar kan de Satan niets tegen uitrichten. Dat heeft hij niet geweten, zegt Paulus, anders had hij het kunnen voorkomen. Verlosser, Jezus Christus is dé verlosser. Vandaag aan de dag mogen we best spreken over God en over een ervaring met God. Maar als we gaan spreken over de Heer Jezus Christus, een ervaring met Hem, de gekruisigde en opgestane Heer, dan haken mensen af. Want Hij is voor velen een aanstoot. Hij mag nog wel een verlosser zijn, maar zeker niet de verlosser. Want er zijn er veel meer, volgens hen. Maar hou vast, er is er echt maar één. En dat is hij. In Galaten 2 vers 20 staat die prachtige tekst. Een van de teksten die mijn leven hebben gebracht op het goede spoor. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Niet meer dat ego wat leeft in mij. Maar Christus leeft in mij. En voor de rest van het leven leef ik door het geloof van de Zoon van God. Niet geloof in de Zoon. Het geloof van de Zoon van God. Zijn vertrouwen op God. Dat is de inhoud van mijn leven. Die zich voor mij heeft overgegeven. Aan het kruis van Golgotha. Beleidt u dat ook voor uzelf? Ik hoop het en ik bid het voor u. Want een vleeselijk mens is een vreselijk mens. En een geestelijk mens is een meesterlijk mens. Want hij behoort de meester toe en volgt de meester in al zijn onderdelen. Je kunt als christen heel vleeselijk zijn. En dan ben je vreselijk. Ook voor je naast in deze wereld. Dan ben je geen getuigenis. Maar als je geestelijk bent, dan zul je de meester overal vertegenwoordigen. En daar heeft deze wereld meer dan ooit behoefte aan. Dan word je klein gemaakt door hem. En in die kleinheid ben je groot. Dan heb je een stukje eeuwigheid in de tijd. En dan gaan mensen proeven, hé, die man, die vrouw, die man, die behoort een andere tijd toe. Geen new age, maar de echte age. Gods age, de toekomst. En hij is niet bang voor de vijand. Hij is niet bang voor geen enkele vijand. Waarom niet? Omdat hij de verlosser toe behoort. Hij is veilig en geborgen voor tijd en eeuwigheid. Nou, dat we dat toch mogen uitstralen in deze wereld die steeds verder wegzakt en die zijn oordeel tegemoet gaat. Zodat we mensen kunnen oproepen zich tot de Heer Jezus Christus te bekeren. Hij is een geweldig God. En hij heeft de Satan verslagen en hij zal die Russische Satan ook teniet doen als hij komt met de kracht van zijn mond. De Heer Jezus Christus zegene zijn woord aan uw hart en ook aan het mijne. Halleluja. Amen. We samen de Heer danken. Heer onze God, wij willen u samen dank zeggen. Dat u bent die u bent, de eeuwig getrouwe God. De schepper van de hemel en van de aarde. Degene die in Jezus Christus zichzelf heeft geopenbaard, kwam, geboren werd in Bethlehem Efrata. Voor Israël in de eerste plaats, maar ze hebben hem niet aanvaard. Maar ieder die hem aangenomen heeft, zo zegt uw woord, dan geeft u hem haar kracht om een kind van God te worden. Wat een wonder van uw genade, dat u dat mogelijk gemaakt heeft. Heren, we prijzen uw naam, voor wie u bent en voor wat u deed. U, zo groot, werd zo klein. U, in de eeuwigheid, kwam in de tijd. U, die de vijanden zag en een verlosser wilde worden. In eerste plaats van ons eigen boze hart, want daar zetelt het kwaad. En als dat weg is, Heren, dan is er een mogelijkheid om te overwinnen. Dank dat als we onze zonden belijden, u getrouw en rechtvaardig bent om ons de zonden ook te vergeven. En bij u is vergeving echt vergeving, want u vergeet het ook. U komt er nooit meer op terug. Dank u wel. Laten we zo deze maanden ingaan van drukte en van feestelijkheden en van allerlei zaken die op ons pad komen. En niet vergeten dat het ten diepste allemaal draait om u, Heer Jezus Christus. U zult spoedig weerkomen om ons op te halen. De opname staat voor de deur en u zult ook terugkomen voor uw volk Israël. Dan zal het nog door een hele diep dal moeten. U zult het bevrijden en u zult de ware verlosser zijn en zalig maken voor hen. De heerser, de herder, de heiland. Wat geweldig. Ga ons voor deze week en leid ons aan uw vaderhand. En zegen ons en stel ons tot een zegen voor de omgeving waar wij wonen, werken en ons begeven. In Jezus' naam. Amen.